De Motorpodcast.
We zijn in Frankrijk begonnen met wildkamperen. En de eerste nacht zat gewoon superspannend. Ik heb denk 2 uurtjes geslapen. En dan denk je een auto langs. Dan ben je weer klaar wakker. En dan zit je weer vol adrenaline. En dan, terwijl er gebeurt eigenlijk helemaal niks.
Nee, we zouden heel graag naar Zuid-Afrika willen. Via het Midden-Oosten. Als dat niet 1, 2, 3 kan. Dan gaan we richting het oosten. Dus richting China.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
Aflevering 65 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En onze gasten in deze aflevering hebben bijna alle schepen achter zich verbrand. Ze hebben namelijk al hun bezittingen verkocht, banen opgezegd, vrienden en familie achtergelaten om te starten met The Great Ride Along. Een motortocht waarmee zij de wereld een stukje mooier gaan proberen te maken. Ze waren al eerder te gast in de Motorpodcast. Toen moesten ze nog beginnen aan deze monstertocht. En nu zijn ze al even onderweg. En daarom schuiven zij opnieuw aan de desk bij de Motorpodcast. Zo hoor je uitgebreid hun verhaal. Maar eerst eventjes onze eigen motormomenten. Dennis, heb je nog wat meegemaakt?
Ja, vooral een hele mooie rit door Zuid-Friesland kan ik iedereen aanraden. Fantastisch mooi. Ja, Zuid-Friesland. Ja, het was een beetje te lang om nog helemaal heel Friesland door te gaan. Maar een lekkere rit gemaakt. En vroeg me af, want ik kwam bij heel toevallig bij een andere groep motorrijders. Bij een stoplicht troffen we elkaar. En ja, je rijdt dan spontaan met elkaar op. Hoe ga jij dan rijden als jij bij een andere groep motorrijders per ongeluk aansluit?
Ik ga er gewoon eerst netjes een beetje achter plakken.
Ja, maar waar achter? Baksteens?
Ja, baksteens.
Oh, wel baksteens. Nee, ik vroeg me dat af, want zij reden een beetje chaotisch.
Ja.
En ik reed netjes baksteen, totdat de baksteen voor me opeens naar rechts ging. Ik weer naar links, hij weer naar links, ik weer naar rechts. Dus het was, en uiteindelijk gingen zij ergens bij een rotonde links en ik rechts. Dus het was opgelost, maar ik vroeg me dat af. En, niet echt een motormoment, maar gisteren kwam ik op het YouTube-kanaal... of Facebook-kanaal, weet niet meer, van politieteam motorondersteuning. Mm-hmm. Die delen wel eens video's van hoe zij begeleidingen doen. In dit geval waren ze een arrestantenbus aan het begeleiden. En ik vond dat echt wel indrukwekkend. Ik heb toch een kwartier ademloos naar die rit zitten kijken. Waarbij dan een aantal motorrijders ervoor telkens een kruispunt afkruisen en dan inhalen. Ja. Ze gaan met 200 door de binnenstad van Den Haag door een tunnel. En ja, ik vind het er altijd wel indrukwekkend uitzien.
Spectaculair om te zien.
Spectaculair, ja. En knap wat ze op de motor kunnen zijn. Beheersen dat ding echt geweldig. Dus ja, dat waren een beetje mijn motormomenten.
Ja.
Jij?
Hoe vond je
Lowlands?
Ja, fantastisch. Ja, prachtige zaak. Begin van onze roadshow. Ja. De motorpodcast roadshow.
Lowlands Biker Store.
Ja, daar waren we dus in Zwolle. En ja, ik moet nog een beetje aan het bijkomen van de koopziekte. Want er stonden daar zoveel mooie dingen. Ja. En ik word daar hebberig van. Ik begin te kwijlen gewoon.
Heb je alweer wat gekocht?
Ik heb nog niks gekocht. Ik kan me inmiddels, nu we er toch niet meer zijn, kan ik me weer een beetje beheersen. Maar als ik daar dan ben, jongen, echt verschrikkelijk. Er stonden 2 dingen waarvan ik echt dacht, 2 motoren, die wil ik graag hebben. En dan begin ik alweer te rekenen. Zo van, nou, ik krijg nog geld van die. En als ik dat er dan bij leg en misschien nog een leningetje. En ja, dan ben ik al aan het rekenen om te kijken of... Ja. Ik heb het gelukkig niet gedaan.
Maar komt hij dan naast deze Harley?
Ja.
Serieus?
Never sell just add. Dat uiteindelijk wel. Laten we gaan naar onze gasten.
Absoluut.
De Motorpodcast. Achter het vizier van
Nadia Pop en Mitchell de Jager. Welkom.
Welkom terug, moeten we eigenlijk zeggen.
Ja, welkom terug.
Dankjewel. Ja, 8 maanden geleden ondertussen.
Ja.
En nu zitten jullie hier echt gebruind, gebronst. En net geland vanuit Ankara, zeiden jullie?
Ja, Istanbul. Turkije.
En nu weer terug in eigen land. Het is wel gek om jullie hier weer te hebben, toch, Peter?
Ja, en ik moet je eigenlijk zeggen, ik, toen jullie hier de eerste keer waren, dacht ik van, oh jongens, dit gaat een drama worden. Maar jullie zien hier nog steeds lachend.
Ja, het was wel even heel moeilijk om dus alle spullen daar achter te laten, hoor, in Istanbul. Ja? Het staat allemaal wel veilig opgeslagen, gelukkig. Maar we zijn dan met 2 rugtasjes het vliegtuig ingegaan.
Want voor de mensen die het gemist hebben, jullie waren hier ergens in mei, aflevering 43. Jullie zouden op 1 juni vertrekken. Mm-hmm. Het is nu bijna 1 november, nu we dit opnemen. Dus jullie zijn een maand of 8, 9 onderweg. Jullie hebben dus een hele reis achter de rug. 11 landen, 13.000 kilometer. Zijn hier even op tussenstop, maar hebben de motoren in Istanbul achtergelaten.
Ja, we wilden voor nu ruim 2,5 week naar Nederland op en neer. En ja, met de motor vanaf Istanbul is toch best een heel lang stuk. Dus toen zeiden we, ja, dan kunnen we misschien maar beter vliegen. En dan het geluk dat we familie hebben die gewoon zegt, nou ja, dan weten we wanneer je aankomt en we halen jullie wel op. En er is hier een kamer voor jullie vrij. Dus we zitten nu weer bij Hotel Mama. En ja, toen de motoren maar gewoon achtergelaten.
Letterlijk toerist in eigen land.
Ja, een beetje op vakantie.
Ja, maar ik zei het net al in mijn inleiding. Jullie hebben dus echt gewoon alles verpatst. Hè? Jullie eigendommen hier, jullie huis en al jullie spulletjes. Een minimale wat je mee kan nemen, nemen jullie mee. Twee motoren en daarmee ja, de Great Ride. Hè? Vertel even voor mensen die niet weten wat jullie missie is.
Ja, wat wij doen, we hebben twee all-road motoren gekocht. Een Yamaha Tenere 700 voor mij en voor Nadia een Royal Enfield Himalayan. En daarmee rijden wij de wereld over. Dus we zijn dan nu in 6 maanden tijd van Nederland naar Istanbul gereden. En we gaan vanaf nu alleen maar steeds verder. En wat wij willen doen is een reis met impact hebben. Dus wij willen ondertussen ook samenwerken met een aantal goede doelen. Juist om, ja, zoals jullie het voorden, de wereld een stukje mooier te maken. En ook eigenlijk te laten zien hoe mooi die wereld wel niet is. Want daar zijn we ook wel achter gekomen dat op het moment dat ik... ik had laatst een platte band, of een lekke band, een voorband. En toen zijn we gewoon, ja, op dat moment gewoon langs de weg gestopt. Ik kan toch niet verder. En toen stonden we langs een huis. En dan komt er iemand naar buiten, een oud mannetje. En die sprak ook geen Engels. En het is een beetje gebarentaal. En die kwam al water brengen. En druiven had hij geplukt. En die kwam allemaal dingen brengen. En toen kwam zijn zoon en nog een zoon. En op een gegeven moment spraken ze allemaal Engels. En toen werd er steeds meer geholpen. Terwijl ik op mijn gemakje mijn band aan het verwisselen was. En toen had ik dat dus heel handig gedaan. Dus ik heb mijn eigen band lek geprikt. Mijn reserveband, mijn binnenband.
Door alle stress.
Ja, door gewoon alle ogen. En gewoon een beetje te enthousiast. En even denken, ik kan dit wel. Ik laat even zien dat ik die voorband verwissel.
Ja.
En iedereen bemoeide zich er ook mee. En ik dacht, ik doe dit wel eventjes. En die mensen had me gewoon, ja, zeer waarschijnlijk dat ik dat gewoon heb gedaan, mijn lepel op 2 plekken in mijn binnenband weten te zetten. Dus ik had 2 nieuwe gaten in mijn reserveband. En mijn originele band was echt doorgescheurd, mijn binnenband. Dus daar kon ik niks meer mee. Maar die mensen hebben me toen naar de garage gebracht. Want die vonden het beter voor mij als ik het niet zelf zou plakken. Hadden hun bedacht. En dat werd ook heel duidelijk gemaakt. Dus hun hebben me naar de garage gebracht. En toen in de garage hebben ze hem geplakt. Toen bleek hij daarna nog niet goed te zijn. Hebben ze hem weer teruggebracht. Hebben ze hem opnieuw geplakt daar. Ja, en je wordt gewoon geholpen. En toen we weggingen, toen hadden we warm gegeten. Hadden we van hun gekregen. 1 kilo druiven, een aantal granaatappels, vijgen. Nou ja, van alles kregen we mee. En flessen water. En alleen maar gewoon, die mensen hadden ook een leuke dag. En die helpen je gewoon. En dat is toch bijzonder om mee te maken.
Ja.
Ja, vind ik heel mooi klinken. Maar dan denk ik toch bij mezelf, als je niet in staat bent om je eigen band te plakken op zo'n rit. Waar beginnen dan?
Want stel je voor dat het ergens was gebeurd waar geen aardige man met druiven en
ja,
was langsgekomen.
Laat het duidelijk zijn, ik geloof in mezelf dat ik dit kan.
Okay.
Die mensen hadden het geloof niet. Nee, ik heb al vaker wel mijn band geplakt, ook met succes. En ook vaker een band verwisseld zonder hem lek te prikken.
Ja.
En op dat moment krijg ik het voor elkaar om net 2 keer een gaatje erin te prikken. En voordat ik pakte mijn plakspullen en die mensen die zeiden gewoon van, nou, hier echt een kilometer verderop zit een autogarage en dan doen ze het met een mechanische pres en dan zit het allemaal net iets beter. En dus laten we dat maar doen.
Je had nog ineens tijd om nee te zeggen. Eigenlijk.
Nee, dus toen dacht ik, nou ja, weet je, prima. Laten we dat maar doen. Het was ook wel gezellig.
Ja. Hey, maar hebben jullie niet Ride On, dat spul in je banden? Ja, ja. Dennis heeft dat.
Ik heb het erin zitten en ik denk nog nooit gebruikt, maar dat weet ik dus niet.
Ja, ik had dus ook een schroef in de band. En dan gaat er een keurig lampje aan op het dashboard van bandenspanningen omlaag. Uiteindelijk heb ik de schroeven keurig uitgehaald. Komt er even een stukje troep uit de band. En daarna zit hij weer helemaal dicht.
Ik heb geen idee of dat kan bij binnenbanden.
Ik weet in ieder geval dat het bij tubeless banden goed gaat.
Ja.
Misschien bij de rest niet, maar...
Ja, ik heb geen idee.
Zijn er nog motoren met binnenbanden? Ik bedoel, dat ding wat achter je staat, die Classic, die heeft binnenbanden.
Ja, wij ook nog hoor.
Maar
heel veel of gewoon, all-road of road motoren hebben binnenbanden.
Nou, alle motoren die ik de laatste jaren heb gehad, hebben allemaal tubeless.
Ook je Tenere.
Ja,
dat is een goede vraag. Ik weet dat bijvoorbeeld de 1200 GS'en, die hebben dat natuurlijk ook van die tubeless. Maar misschien dat voor zwaardere motoren beter is of noodzakelijk.
Of
ik heb
echt
geen idee.
Voor off-road en on-road gebruikt. Dat kan met een GS hoef je niet off-road.
Nee, daarom. Ik heb echt geen idee wat daar de redenatie achter is.
Oh. Nou, ik weet het ook niet precies, maar dat spul, en we worden er overigens niet door gesponsord. Nee, we krijgen het ook niet cadeau.
Mag wel overigens. Maar.
Ja, maar dat is nog niet het geval. Ik vind het wel een wondermiddeltje. En ik was er door gered. Maar goed, jullie gingen verder met je rit. Geplakte band ergens in the middle of nowhere. Ja, en dan weer verder.
Ja, dan weer verder. Toen hadden we toevallig de grensovergang bij Albanië. En als motorrijder wisten ze daar niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Dus toen moesten we maar tussen de voetgangers op de motor al stappend over de stoep. Gewoon ook langs de loketjes. Iedereen onze paspoorten doorgeven. En die mensen vonden het net zo leuk als wij. Dus toen waren we er wel gelukkig snel doorheen. Want de autorij was lekker lang.
Maar dan gaan jullie op zoek. Want je zei net al van, ja, we willen dat met goede doelen doen en zo. En dan kom je in Albanië aan. En voor zover ik weet is Albanië nog gewoon met de paardenkar.
Is dat zo?
Ja, dat is gedeeltelijk. Ja, nee,
het is toch hartstikke primitief daar? Dat hebben ze toch helemaal niks in dat land?
Het is gedeeltelijk waar, maar de steden zijn echt mega modern.
Okay.
En de wegen zijn niet zo goed. De automobilisten nog minder. Maar het is er wel onwijs mooi. En wij zouden zeker ook teruggaan, al is het inderdaad dan voor een strandvakantie. Want het weer is er perfect, de mensen zijn er aardig en het eten is perfect.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
Jullie zijn vertrokken in Nederland, België doorgereden, Luxemburg, dan Frankrijk. Nou, so far so good. Dan even de Noordzee over naar Engeland, Birmingham. Dan weer terug naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk, een beetje Noord-Italië. Dan wordt het wat iets exotischer, Slovenië, Kroatië. Is dan Albanië het meest exotische land van jullie hele reis tot nu toe?
Albanië en Turkije, ja. En dan was inderdaad bij Albanië voornamelijk omdat dan de mensen niet zo goed Engels spreken. Tot niet. En de wegen gewoon heel slecht zijn. En de automobilisten ook praktisch gezegd
reizen.
Niet kunnen rijden. Nee,
ja, precies. En we kwamen in Albanië in het donker binnengereden. Want die grensovergang duurde daar iets langer.
Ja.
En we hadden natuurlijk die lekke band die een uurtje of vier duurde. En toen kwamen we in Albanië binnengereden. En daar hebben ze nog heel veel koeien die daar gewoon over de weg lopen. Ja, en koeien in het zwart reflecteren niet.
Oeh.
Dus dan in het donker denk je ineens, oh, koe. En dan, nou ja, dan wijk je uit en dan komt het wel goed. Maar het zijn allemaal dingen waar je even aan moet wennen.
Nadia, jij had, toen we je vorige keer in de studio hadden, volgens mij net een weekje rijbewijs.
Ja.
En je zou 3 weken later met deze rit beginnen. Dus jij was echt de newbie van de twee.
Precies. En dan tussendoor nog even een off-road training bij Tim van All Road Adventures gedaan.
Ja.
En dat ging best wel goed. Heel veel tips en tricks gekregen. Ondertussen nog contact gehad voor, wat moet ik nu op de verschillende ondergronden die we tegen zijn gekomen. En nu, na 13e land Turkije, best wel wat ondergronden meegemaakt.
Mm-hmm.
En het gaat eigenlijk heel erg goed.
Ja?
Ja, we delen dan natuurlijk ook de momenten dat het niet goed gaat. Dus die zijn ook te zien op Instagram. Dat we onderuit gaan in de modder en op het zand. En dat hoort er gewoon bij, dat blijft. Maar
is dat dan geen slechte reclame? Ik bedoel, als je zo'n tour gaat maken en je laat op je Instagram een paar keer zien dat je onderuit gaat. Dat is toch
Dat is een beetje realistische reclame, hopelijk.
Ja.
Dat het gebeurt ook. En natuurlijk, ik maak ook nog steeds fouten dat ik niet door het diepe stuk van de modder ga, maar ik probeer langs te gaan en dan juist onderuit ga. Omdat je denkt, ik ben nou wel beu. Ja.
Dan zie je ook gewoon, wij doen het ook maar en wij proberen het ook maar. En we hadden nog zoveel meer dingen waarvoor we nog meer training hadden willen hebben, nog meer voorbereiding, nog meer
oefentijd. Noemen ze een voorbeeld?
Bushcraft denk ik nog meer.
Ja.
Dat hadden we wel heel leuk gevonden. Want we hebben het nou al een beetje zelf uitgevogeld en veel YouTube-filmpjes gekeken erover.
Bushcraft, leg eens uit.
Dus het overleven in de natuur.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Ja, echt dan. Ja, we kunnen nu wel een kampvuur bouwen, maar ik gebruik eigenlijk toch iedere keer wel een lucifer. En nou, het zou toch leuk zijn om het ook zonder te kunnen.
Ja.
Maar zo zijn er nog wel meer van dat soort trucjes. Maar ook bijvoorbeeld qua de mechaniek van de motoren. Ja, we zijn allebei niet geen automonteur als hobby geweest of motormonteur. Dus dat was voor ons toch wel even wennen. We hadden dan wel we hebben nog een oldtimer, die hebben we dan wel opgeknapt samen met een specialist.
Ja.
Maar dit was voor ons echt weer nieuw, die motoren. En ja, het is gewoon een kwestie van een keer doen. Als je één keer die tank eraf gehaald hebt, dan snap je daarna ook wel hoe het werkt. Maar ja, alles is een eerste keer en alles is een eerste keer proberen. En het was toen 3 dagen voor vertrokken dat we toen dachten van, hey, we kunnen nog geen banden wisselen. Dus toen heeft Nadia op Instagram heel snel een oproep geplaatst van, heeft er nog iemand de komende dagen tijd? En toen zei een vriend van ons, die zei van, of wat nu een vriend is, die zei van, nou, kom maar naar mij toe. Dus toen aan de andere kant van het land gereden en toen heb ik daar een dag training gehad. En toen, nu kan ik dus voor in de achterband verwisselen. Even geen goede reclame voor hem, maar
wat is het mooiste wat jij nu geleerd hebt, Nadia?
Dan toch wel het off-road rijden en het zelfvertrouwen daarin. Ja, omdat je dan, ik kreeg veel sceptische vragen over het motorrijden in het algemeen. Hè, van net mijn rijbewijs hebben.
Mm-hmm.
En dan meteen zo'n grote stap nemen. En dat ik nu wel echt durf te kunnen laten zien dat ik goed kan rijden. Ja. Ja.
Want jullie hebben nog getwijfeld volgens mij. Want jullie zouden allebei op een Teneré gaan.
Ja.
Allebei dezelfde. Ook allebei al gekocht volgens mij. En uiteindelijk ben jij naar de Royal Enfield gegaan.
Precies, precies. Door dus inderdaad dan de trainingen gedaan te hebben. En er dus met veel mensen over gesproken te hebben.
Ja.
Toch echt goed aangevoeld dat dan een Teneré nog net wat te hoog was voor mij. Qua zwaartepunt. En toen geoefend op een Royal Enfield. En dan, dat paste perfect.
Ja.
Dus op die manier dan toch echt naar mijn eigen gevoel geluisterd. En daarvoor gekozen.
Past de Himalayan toch net beter.
Ja, precies. Hm.
Itchy Boots is er ook mee de hele wereld over gegaan, hè? Is dat een beetje een meisjesmotor dan? Of tenminste, hij is een maatje kleiner.
Hij is een maatje kleiner, ja. Okay. Ik kan goed bij de grond.
Nou ja, voor het verbruik en voor hoe die handelt, zou ik er ook wel willen kunnen rijden, hoor.
Want jij hebt er nu een 700cc volgens mij?
Ja, ik heb nu een 700cc en die Himalayan is 400, maar het verschil zit hem in de pk's. Want even uit mijn hoofd gezegd heb ik iets van rond de 70 pk en Nadia heeft er dan 24 met de Himalayan. Dus tot de 80 km per uur is het allemaal leuk en aardig. Tenzij ik echt mijn best doe, dan is er wel echt een verschil. Maar daarboven is het gewoon, ja, als we bergop rijden, haalde jij vorige week
De 80.
En dan echt met vol gas vol open. Ja, en de 80 begint hij van mij net warm te worden.
Met volle belading, alles erop en eraan, volle tank. Hè?
En door de bagger dan?
Nee, ja, dat is snelweg.
Dat was vast. Nee, we rijden geen snelweg. We rijden geen snel.
En weg.
Heb jij over die bagage gesproken? Genoeg meegenomen, te veel meegenomen of veel te weinig meegenomen?
Zeker te veel meegenomen.
Ondertussen,
er zijn natuurlijk ook een aantal dingen kapot gegaan. Veel tools hebben we teruggestuurd. Ja. Als in moersleutels.
Ja, steeksleutels. Ik had bijvoorbeeld de steeksleutel 9 bij me. Ja, die hebben we op allebei de motoren niet zitten. Ja, is leuk om mee
zonder
te nemen.
Van
ja. Ja, zo van dat soort dingetjes hebben we een beetje geskipt. En op een gegeven moment leer je ook van, wat doe je nu, hè? Dus we zijn bijvoorbeeld ook naar de Bever toe gegaan. En daar gezegd, we gaan op wereldreis. We hebben niet zoveel ervaring met kamperen. Wat moeten we hebben? En dan komt er wel een lijstje en dan komt er allemaal advies. En dan, weet je, met dat gesprek kom je er wel uit.
Die willen aan je verkopen. Dus die zeggen,
hele winkel.
Nou, neem skis mee.
Maar hebben we wel, ja, nou,
vergeet de sneeuwkettingen niet.
Ja. Nee, dus dat en dan kleding. Veel weggedaan. Ja. En dan overbodige dingetjes. We hebben dan toch achteraf nog weer de wijnglazen die we mee hadden. De plastic hebben we achtergelaten.
Volgens mij een wok mee.
De wok, die wordt elke dag gebruikt.
Ja, serieus?
Ja. Ja, en dat is de beste. Ja. Dat is ook de enige pan die we nodig hebben. We hebben nog een klein pannetje om eventueel rijst te kunnen koken of zo. Maar dat is de beste wat we hebben. Je kan er alles in. Hè? Je kan daar gewoon, weet ik veel, eieren in bakken. Je kan daar een Michelin gerecht in maken. Je kan alles in. Op open vuur, op de benzinebrander. Als we ergens zijn, hebben we heel veel. Als we dan een Airbnb hebben, is vaak nog van die elektrische. Kan die ook gewoon op. Ja, dat is echt top.
Ideaal, jongens. Ga je wereldreis, neem mee een wok.
Dus de wokpan, de stoeltjes en de sena's, die gebruiken we echt elke dag. Ja. Ja.
Nou, zei je net al van, ja, er waren toch een hoop mensen die er toch wel een beetje vraagtekens bij plaatsten toen wij vertrokken.
Nou, jij ook wel.
Ja, ik, zeker. Want ik dacht echt van, nou joh, als je een weekje rijbewijs hebt, ga nou eerst eens een jaartje gewoon alle seizoenen in Nederland rijden. En nou, dan misschien is wat verder weg, maar na een week. Maar uiteindelijk is het dus toch goed gekomen.
Ja, nu 12.500 kilometer later.
Ja. Ja. Nooit eens een moment gehad dat je dacht van, waar zijn we aan begonnen?
Oh, zeker. Ja.
Ja, zeker. Ja, we hebben. Nou, ik denk dat het meest recent dat we gehad was Albanië.
Ja, ja.
Ja, we hadden in Albanië hebben een motorrijder ontmoet. Superleuk. Via Instagram leer je heel veel mensen kennen. Heel veel mensen sturen ons berichten, wij sturen mensen berichtjes. En het was dus een motorrijder uit Albanië en die deed met zijn TNR 700 deed hij ook rallies en zo. Dat was wel een niveauverschil qua off-road. Maar goed, een keer een biertje mee gaan drinken, wat mee gaan eten. En de volgende dag nog een koffietje. En we zeiden, nou, we gaan daar en daar naartoe. Heb je nog een idee voor de route? Dus Google Maps erbij gepakt. Ik zei, nou weet je wat, dat is gewoon een goede gravel road. Dat is niet te technisch, geen grote stenen. En dat is wel goed te doen. En toen zijn we daaraan begonnen de volgende dag, vol goede moed. Toen hebben we op een gegeven moment wel, toen hebben we er ook 11 uur over gedaan. Over een stukje wat eigenlijk, ja, 1,5 uur was via de gewone weg. En onze shortcut hebben we 11 uur over gedaan. Want het was gewoon alles. Het was van diepe modder. Nou ja, waarbij dat jij zo hard viel dat je stuur gewoon verboog. Tot dat we echt stenen hadden waarvan we echt dachten, hoe komen we hier overheen?
Want het had daarvoor, wisten wij niet, best wel een tijd lang geregend. Dus je had heel veel groeven in de gravel, waar je dus natuurlijk niet in wil komen met je banden. En dat maakt het wel echt een stuk technischer dan was verteld. Ja.
Ja, en toen ging het op zich weer redelijk goed. Toen hadden we jouw stuur weer recht gebogen. En toen zei de Carmen, ons navigatiesysteem, zei, ga je naar links? Dus wij gaan naar links. En na 3,5 kilometer komen we op een boerenland uit. En die boer die zegt gewoon, ja, hier ligt geen weg. Heeft nooit een weg gelegen, dus je moet weer terug. Dus toen moesten we een heel pittig stuk moesten weer terug. En toen we zijn toen omgedraaid, toen hebben we die boer voorgelaten. En toen zijn we daar maar gewoon even gaan zitten. En even van binnen wat traantjes gelaten van,
even een potje huilen.
Wat doen we hier? Nou ja, en toen we eenmaal boven waren.
Nu geen bereik om de ANWB te bellen.
Dat is jullie redding geweest. De redding van deze reis. Maar dan besluit je wel om door te gaan.
Ja, precies.
Ja, op dat moment moesten we. Want we zaten in the middle of nowhere. En we wilden daar niet wild kamperen. En we hadden ook afgesproken met andere motorrijders. Van, ja, we komen begin van de middag ergens aan. Dus nou ja, die wist dan op een gegeven moment. Wist hij ook al van, ja, dat lukt niet meer, want het is al eind van de middag. Mm-hmm. Maar ja, je bent er dan. Je hebt ook geen internet en je zit dan op Google Maps, kun je dus geen satellietbeelden bekijken. En toen, ja, je gaat gewoon van alles bedenken. Ga ik dan maar even heel duur internet kopen met mijn Nederlandse simkaart? En dan maar accepteren dat ik even heel veel geld kwijt ben, zodat ik de satellietbeelden kan zien? Of wat ga ik doen? Ja, en toen geluk gehad dat we op een gegeven moment die 3,5 kilometer terug waren gereden. En die boer stond daar te wachten op de splitsing. En die stond gewoon op ons te wachten met een sigaretje. En die zegt die kant op. En toen zijn we dat maar gewoon gaan doen. En op een gegeven moment werd het makkelijker en makkelijker en makkelijker. Ja, en toen hebben we even gestopt toen we asfalt hadden om even de grond te bedanken. Dat we toch na heel wat
na
uurtjes
na 11 uur
vroegen.
Mocht dat wel, ja.
Ja.
De Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
Nou, daar zei je net al van ja, een dure simkaart. Of tenminste eventjes extra geld uitgeven. Hoe hebben jullie het financieel tot nu toe gedaan? Want ja, je moet dus best wel zuinig aan doen.
Ja, want hoeveel denk je dat we tot nu toe aan benzine kwijt zijn geweest?
Je kan het uitrekenen.
Ja,
met Nederlandse prijzen.
Ja. 1 op 20 loopt een TNRE?
Nou, maar iets zuiniger.
Iets zuiniger. Ja. En een Royal Enfield 400cc, nou, nog iets zuiniger.
Ja, een heel stuk zuiniger zelfs. Die van Nadia doet ongeveer 1 op 32, 1 op 33 met bagage.
Oké. Okay. Afgelopen weekend al 6 tientjes aan benzine. Dus,
ja. Nou ja, we hebben het uitgerekend.
Ik denk 2.500 euro.
1400.
Oh, nou 1400. Dat valt me alles mee.
Ja. Nou,
voor 6 maanden.
Met z'n tweetjes.
Ja, met z'n tweetjes 13.000 kilometer. Ja.
Terwijl je, denk ik, heel inefficiënt met je vermogen en dus met je motor, met je benzine omgaat.
Met het off-road zeker. Dan rij je aardig hoge toeren. Klopt.
1400 euro. En als ik dan zo vrij mag zijn, wat zijn jullie dan aan de rest kwijt geweest? Overnachtingen, et cetera, et cetera?
Ja, dat hebben we ook gekeerd dat dat op een rijtje kon zetten. Maar dat vonden we iets moeilijker, want dat hebben we niet bijgehouden. Dit kon ik zo uit een Excel-sheetje trekken. Ja. Maar we hebben wel ook een aantal meevallers gehad. En dat was voor ons achteraf dus gewoon heel fijn. Dat we zijn in Frankrijk begonnen met wildkamperen. En aan de eerste nacht zat gewoon superspannend. Ik heb denk 2 uurtjes geslapen. En er een keer een auto langs, dan ben je weer klaar wakker. En dan zit je weer vol adrenaline. En dan, terwijl er gebeurt eigenlijk helemaal niks. En toen beviel dat op een gegeven moment toch wel goed. Dus toen zijn we veel meer gaan wildkamperen. En het seizoen was er ook naar. En ze hebben ondertussen meer dan 80 nachten wild gekampeerd.
Ja, van de 150.
Ja, dus als je dan uitrekent wat dat dan bespaart aan Airbnb of een camping kost. Ja,
dat scheelt heel veel.
Nou, we hebben dus ongeveer al 2400 euro grofweg bespaard door te gaan wildkamperen.
Dus dan de bever heeft zich ondertussen terugverdiend.
En die sleutel 9 is ook weer verkocht natuurlijk.
Ja, 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 die deed het hem.
Maar wildkamperen, jongens. Gaat verdroven. Ja, moet er niet aan denken.
Nee, je zit hier met 2 hotelgasten aan tafel.
Ja, ik moet ook echt even.
Ja, en toch, het was de eerste keer is het wennen. Ja, dat zeg ik nu misschien heel makkelijk hoor. Maar de eerste keer was het wennen. Maar het is nu net zo comfortabel als in een hotel. Maar dat komt ook omdat je, tenminste, ik kan nu wel voor mezelf zeggen dat ik wel weet waar ik op wil letten. Dus ik wil bijvoorbeeld niet in de buurt van een weg. Ik wil een stuk hebben waar dat overdag niemand, of zo goed als niemand langskomt. Dat ik weet dat ongeveer niemand weet waar ik ben. Dat ik uit het zicht ben. Dat soort dingetjes. En dan op een gegeven moment, dan zit je echt op een plek en dan heb je daar een kampvuurtje gemaakt en dan zit je daar gewoon te koken met die wokpan op het vuur. Dan wordt het op een gegeven moment donker, dan gaan de sterren helemaal kijken en je hoort gewoon niks of je hoort de zee. Ja, dat is wel heel rustgevend hoor.
Maar mag het overal?
Ja, we doen het.
Ja, het
mag
gewoon.
Kijk, op heel veel plekken is het zo dat het mag niet, maar ook omdat het dan bijvoorbeeld van toerisme geld wegneemt.
Ja.
Maar ja, zolang jij niemand in de weg zit en je zit niet naast een of ander hotel dat te doen in de achtertuin, ja, dan maakt het dan ook niemand het ook wat niemand uit.
Nee, veel landen wordt het ook gewoon getolereerd. En je hebt dan apps die aangeven waar een goede plek is om, om te gaan staan. Ja.
We willen zometeen nog alles voor jullie weten over verdiensten, over uitgaven. We hebben nog veel hoogtepunten en dieptepunten die we met jullie willen bespreken. We hebben nog post. Maar nu eerst de 6 versnellingen.
De Motorpodcast. 6 versnellingen.
Komt-ie. Versnelling 1. De Tenere of de Enfield?
Enfield.
Azië of Afrika?
Afrika.
Liever in een tent met min 10 of plus 30?
Plus 30.
Een land minder of een project minder?
Land minder.
Oké. Okay. Zelf klussen of toch maar de lokale garage?
Zelf klussen?
Zo, ja, toch wel. Blijven rijden voor jezelf of toch ooit weer gaan werken voor een baas?
Nee. Blijven rijden voor jezelf.
Nou, oké, okay, helemaal goed.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
De Tenere of toch de Enfield? Je zei wel de Enfield. Hebben jullie wel eens geswitcht van motor?
Ja, dat gaat niet meer. Want
die kan toch wel eventjes op haar motor zitten?
Ja, ja, ik heb wel bij haar motor gezeten, maar zij kan op mijn motor nu weer bij de grond. Want die TNRE van haar was verlaagd.
Oh ja, dat is ook zo.
Dus ja, dat kan op de snelweg, zeg maar. Maar je kan niet rijdend opstappen en dan... Ja, dat...
Of rood zeker niet meer.
Nee.
Kan niet meer met 2 benen bij de grond. Nee.
Maar als we konden wisselen, hadden we het wel eens gedaan. Ja. Dat is gewoon ook...
Hey, maar waar is die verlaagde TNRE gebleven dan?
Ja, dat was uiteindelijk die van mij. Dus dat is die van mij weer geworden. We hadden er toen eentje.
Ja.
En die tweede wilden we toen gaan kopen. En toen op een gegeven moment Nadia gaan twijfelen.
Ik kunnen verkopen aan die naast me.
Oh, okay.
En toen mocht ik, als ik heel lief keek, mocht ik die van Nadia weer hebben. En toen heeft zij een Enfield gekocht.
Ah ja, op die manier. Nee, okay, ja. Even
en weer terugverhoogd natuurlijk naar zijn originele...
Ja,
op het origineel weer terug doen. Ja.
Maar we hebben het wel Nadia gevraagd net in Enfield. Was jij er blij mee? Ben jij tot nu toe blij met de Tenere?
Ja, ik ben er super blij mee. Ik zou soms wel willen dat het zwaartepunt wat lager lag. Want het ligt echt heel hoog. Dus ook als ik aan mijn motor moet keren of zo. Dan ja, het lukt allemaal wel hoor. Maar dan denk ik soms zelfs van god, het zou het wel eens makkelijker mogen. Maar ik ben er super blij mee. Zeker zodra ik op de weg rij of een stuk waar ik even wat meer vermogen ook echt kan gebruiken. Ja, dan is het super lekker. Dan zie ik soms als mensen rijden, ook bijvoorbeeld op de TED worden dan ook wel eens, zijn ook wel eens ingehaald door mensen die op een CRF 300 rijden of op iets anders ligt. En dan ook zonder bagage natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dan zie je ze knallen en denk je echt, het lijkt me ook wel echt heel gaaf. Maar voor deze reis, ik zou denk ik niet lichter willen. Ja, ik vind het gewoon super fijn.
De vraag, een land minder of een project minder? Die project hebben we het er helemaal niet over gehad nog, maar je zei een land minder.
Ja, ja, wat we tot nu toe hebben gedaan aan die projecten, daar komen we dan straks wel op.
Nee, vertel maar.
Nou ja, we hebben dan we zijn een samenwerking met Racerest zijn we aangegaan. Daar hebben we denk ik vorige keer ook al een klein beetje over verteld. Mm-hmm. Maar Racerest is heel kort gezegd een organisatie die reizigers in contact brengt met locals. En dan ga je daar soort van uit eten bij die local. En die local, dat moet dan iemand zijn die dan eigenlijk, ja, heel kort gezegd kansarm is. En die verdient daar dan een klein beetje meer geld mee dan normaal. Waardoor hij op lange termijn een iets ander toekomstperspectief kan krijgen. En we zijn ondertussen 4 keer bij een Racerest familie geweest op bezoek. En dat zijn 4 echt hele bijzondere ervaringen geweest. En de laatste was in Kroatië. En dat was gewoon heel bijzonder. Dan kom je daar aan op de motor. En dit was bij een dame, niet een hele familie. Maar zij wonen dus in het landgoed, in het huis, zeg maar, van haar opa en oma. En dat was al 200 jaar oud, was ongeveer al 200 jaar hetzelfde gebleven. En in onze ogen was het echt een kasteel, maar het was daar gewoon een beetje sober landgoed. En daar hebben we dus gekookt op de manier zoals het 200 jaar geleden was. Ja, en dat was gewoon een heel bijzondere ervaring. Want je bent er echt even in een andere sfeer. Je bent dan in zo'n huis waar dat ze dan ook zo'n heel varken roken zoals vroeger, om het allemaal houdbaar te houden. En dan, ja, die ervaringen zijn heel bijzonder. En dan is het gewoon heel apart om te merken dat wij er helemaal opgeladen weggaan. Gewoon helemaal energiek en geïnspireerd. En dat we ondertussen gewoon voor een social enterprise gewoon een enorme bijdrage hebben geleverd. Door het allemaal te filmen. We hebben een YouTube-filmpje wel gemaakt. En we leveren voor hun weer allemaal content aan in vorm van foto's en video's die hun zelf ook kunnen gebruiken voor hun marketing. Ja, en dat is voor hun goud. Want hun moeten anders een marketing sturen en het wordt allemaal heel duur. En wij doen dat voor hun dan.
Maar goed, in hoeverre heeft een vrouw die net rond kan komen, in hoeverre is die bezig met marketing?
Niet? Nee, dat is het mooie. Wij komen daaraan en zij.
Maar wat heeft ze daar dan aan? Ik denk wel eens van, ja, iemand midden in Albanië of Slovenië of waar het dan ook is, die zijn toch helemaal niet bezig met die westerse dingen waar wij mee bezig zijn, met online dingen plaatsen
en
zo.
Nee, juist inderdaad helemaal niet. Maar dat is het mooie, want zij willen dus hun cultuur delen. Dus dat is wat zij ons geven door juist die authenticiteit te laten zien.
Ja.
En dan wij doen wel de marketing voor hun.
Ik dacht dat jullie met betere, met projecten meer gingen bijvoorbeeld werken op het land of ergens sanitaire voorzieningen aanleggen. Als daar gewoon echt het handwerk, zeg maar.
Dat zou kunnen, maar ik denk dat onze kwaliteit op iets anders
ligt.
Dat
weet ik niet, maar.
Nee, het kan. Kijk, het is niet zo, wij komen door binnen gereden en we zeggen, goh jongens, waar moet er wel gebeuren? En we doen dat wel eventjes. Meestal is het al zo, tenminste als tot nu toe, dat we weten dan van tevoren al van, nou, daar is een project, daar gaan we mee samenwerken, daar gaan we dit en dit voor doen en we komen daaraan en dan ontstaat er iets moois. We zijn ook bijvoorbeeld aan het kijken om als volgende stap naar het Lesbos te gaan, om daar wel voor de vluchtelingen te helpen. Ja.
Dat vind ik een concreet iets.
Ja.
Heel concreet.
Ja, en daar gaan we dus wel. Zijn we nu aan het kijken om daar wel iets te doen met onze kwaliteit. En dat is dus op het gebied van media en content. Want daar hebben die stichtingen ook behoefte aan om te laten zien wat doen wij nu. Want dat haalt bijvoorbeeld weer geld binnen van donateurs. Als jij dat laat zien via een plaatje wat toevallig even met een iPhone geschoten is en via WhatsApp wordt verstuurd. Of wij maken dat een hoge kwaliteit en daar wordt een mooie banner van afgedrukt. Dat heeft heel veel impact in de funding die binnenkomt. Dus daarmee maken wij weer onze impact. Ook al lopen wij daar niet rond als, ja, we doen hier de marketing. Maar we leggen vast wat er daar gebeurt. En dat doen we dus ook bij die vrouw in dat 200 jaar oude kasteel. En daardoor ontstaat er juist weer hier een stuk funding, waardoor er heel veel verandert.
Ja. Over funding gesproken, hè? Want waar halen jullie nu de komende maanden weer funding vandaan?
Ja, dat is een lastige vraag.
Want jullie werken niet als jullie op reis zijn. Want jullie gooien je kennis en kunde in de strijd voor die projecten.
Mm-hmm.
Krijg je dan een bord eten terug?
Ja.
Ja, we hebben inderdaad een aantal deals gehad met accommodaties waar we bijvoorbeeld dronesvideo's voor hadden gemaakt.
Ja.
Dat is dan ook echt op factuurbasis gegaan. Dus daar hebben we inkomsten uitgehaald.
Dan kom je met je drone en zeg van, nou, dit kunnen wij. Deze filmpjes zijn als voorbeeld. Ja. Mogen we van jouw hotel een mooie droneshot maken?
Ook inderdaad vaak al van tevoren al mailcontact over gehad. Nu vanaf Turkije wordt dat iets lastiger. Minder makkelijk met het contact. En
vanwege de taal?
Onder andere, ja.
De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast-app.
Voor ons is nu de uitdaging om te kijken hoe we het de komende maanden weer gaan doen. We hebben daar eerlijk gezegd nog geen antwoord op. Want dit idee ontstond toen wij terug waren uit Engeland weer in Frankrijk. En toen zeiden we op een gegeven moment van we waren er op een kermis. Zeiden we, ja, maar waarom betalen we hier eigenlijk voor? Van dit moet beter kunnen. Nou, toen zijn we op een gegeven moment contact gaan zoeken met campings, Nederlanders. Of Nederlanders die een camping hadden in Frankrijk en in Italië. En hotels en dat soort dingen. En uiteindelijk zijn er dus wel allemaal samenwerkingen uitgekomen. Toen hebben we gratis verbleven en echt geld gekregen. Maar ja, goed, dat is dus nu gestopt. En nu gaan we dus kijken hoe gaan we het de komende maanden doen om geld binnen te krijgen. En daar hebben we op dit moment nog geen antwoord op.
En tot die tijd tieren jullie op een spaarpotje.
Ja, potje.
En kijken jullie hoe jullie dat nog kunnen uitzingen.
Ja, dus we zijn nu ook gewoon positief kritisch naar het kijken naar wat geven we wel en niet uit. Waar investeren we nu nog in aan nieuwe spullen die we nodig hebben. En ondertussen gewoon heel erg aan het kijken naar wat zijn nu voor ons de mogelijkheden om of online of ergens in een land het geld te verdienen. Alleen het nadeel is wel dat als we bijvoorbeeld op die motoren rijden en we moeten daar onderhoud in doen, ja, dat kost eigenlijk gewoon het Nederlandse geld. Terwijl als wij, ik zeg maar wat, in Turkije zouden werken, daar verdien je ongeveer 1/3 of minder nog. Ja, dat is dan dat die verhoudingen zijn heel moeilijk.
Ja.
Dus we zijn nu echt aan het kijken naar hoe we online nog meer geld kunnen gaan verdienen. Want jij zegt net wel, we werken niet. Maar voel ik me een klein beetje om mijn tenen getrapt.
Nou, weet ik niet. Ja. Nee, maar jullie doen geen. Ik kan me voorstellen, als je ergens gaat, dat je zegt van nou, ik van de 5 reisdagen ga ik daar 4 dagen in een hotel werken of in een restaurant. Dat bedoel ik mee.
Ja, nee, dat snapt hoor. Alleen
werken voor een baas. Dat bedoel
ja,
ik.
Ja, precies. Nou, dat doen we. Ja, we zijn onze eigen baas. Maar bijvoorbeeld Instagram is voor ons wel echt werk. Want wij vertegenwoordigen op dit moment 11 merken, bedrijven. Waarvan wij dus, nou ja, krijgen we allemaal waardevolle spullen. En uiteindelijk willen we dat echt om gaan draaien. Nadat we daar ook gewoon een vergoeding voor krijgen.
Mm-hmm.
En dat is nu de volgende stap die gemaakt moet worden. Dat moet nog, die stap. Maar op dit moment hebben we dus al van alles op de motoren zitten. Wat bijvoorbeeld al gratis is. Of tenminste, ja, gratis wat wij gewoon in uitwisseling krijgen voor wat wij doen. Dus eigenlijk is dat ook wel daarin een vorm van werk. Ja.
Nee, het is gewoon een hele goede ruilhandel natuurlijk. Ja. Nee, want ik weet zeker dat er heel veel mensen nu zitten te luisteren. Die denken van, ja, ik wil ook een reis ondernemen. Ik heb een paar 100 of een paar 1000 euro gespaard. Maar daarmee kom ik de wereld niet rond. Hoe maak ik die droom waar?
Ja, dat was voor ons, was dat wel echt. Nou ja, ik denk dat we de vorige keer dat ook proberen te vertellen. We zijn maar gewoon begonnen. En we wisten dat er heel veel gaten in de plan zaten hoor. Dus we lopen nu tegen de volgende aan. Dat is de Carnet de Passage.
Ja, voor de mensen die dat niet kennen. Het is eigenlijk een soort paspoort voor je motor of voor je voertuig. En dat heb je dus weer nodig om veel landen in het Midden-Oosten in te gaan. Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Maar dan moet je dus een borg afgeven.
Dat je niet altijd blijft daar.
Ja, ja, dus moet jij dat een borg afgeven voor de garantie dat je dus ook weer je voertuig het land mee uitneemt.
Ja.
Alleen dat is, omdat we ook wat nieuwere motoren hebben, toch wel eens van een flink bedrag. Dat is 8000 euro.
Hans Go zei dat ook, die borg moest afgeven.
Ja. Precies, en dat hebben we nu gewoon fysiek niet om dat te doen. Dus daar zijn we nu druk mee bezig.
Jullie motoren staan nu in Istanbul.
Ja.
En jullie volgende stap zou zijn het oosten in.
Nee, we zouden heel graag naar Zuid-Afrika willen, die kant op. En dan via het Midden-Oosten, vanaf nu naar het zuiden.
Mm-hmm.
Als dat niet 1, 2, 3 kan, want bijvoorbeeld voor Iran heb je dus een carnet nodig. Dan gaan we richting het oosten, dus richting China. Want dan kunnen we via 1 rechte lijn China bereiken.
Dat is ook best een flinke trip, want Hans heeft nog 18.000 kilometer zijderoute.
En die moest onderweg ook nog eens wat mensen her en der wat geld toe schuiven om weer wat verder te komen. Dus ja, ik voel hier toch een hele grote uitdaging. Jullie zeggen dan, wij zijn kritisch positief. Maar
ja, een grote uitdaging daarnaast is dus ook nog het weer. Want dat ligt toch best wel op het noordelijk halfrond. Wat betekent dat nu de winter eraan komt? Als we dus nu richting het oosten zouden gaan, we hebben niet de beste spullen van de bever genomen, die dus ook de -10 aan kunnen in de bergen. Om lekker comfortabel te kunnen slapen.
Ja, wat ons dus wel heel veel vertrouwen geeft, om terug te komen op jouw vraag, is dat wij bijvoorbeeld in Frankrijk waren. En toen hadden we het idee van die samenwerking. Ja, en dat is gewoon. Uiteindelijk zijn dat die deals samen zijn gewoon duizenden euro's waard geweest. Ja, dat gaf ineens heel veel ruimte. En dat hadden we van tevoren ook echt niet bedacht. Ook niet toen we vertrokken. En dat kwam echt daar ineens op en dat lukte. En zo weten we ook al, er komt wel weer een volgend idee. Ook al weten we nu even niet wat het is. Maar ja, dat wordt af en toe is dat wel een vertrouwenstest, hoor.
Ik wou net zeggen, want jullie zijn ook een stelletje, een koppel. Hoe hou je dit vol, zeg? Ik bedoel, ja, het lijkt me echt een aanslag op je relatie.
Wil je het echt weten?
Nee. Dat wil ik echt weten, ja.
24-7 op elkaars lip. Nou, er zit misschien een meter tussen, maar
goede matrassen en baby wipes. Okay. Want mijn moeder luistert ook, dat kan niet.
Het is gewoon heel erg veel communiceren en echt heel veel. En ook uitspreken van ja, nu ben ik gewoon chagrijnig. Nu is even niet het moment.
Nu gaat de scène even uit.
Ja, of nu heb ik ook, ook gewoon zeggen van ja, sorry, nu ga ik naar mijn luisterboek luisteren. Of nu ga ik naar mijn muziek luisteren.
Ja?
Gewoon om even echt een moment voor mezelf te hebben. Of we hebben het ook wel als we bijvoorbeeld 5 dagen op een locatie zijn. Ja, dat dan echt zeggen van nou, ik ga morgen eerst gewoon, ik ga of 's ochtends eerst een uur wandelen. Of ik ga even in mijn eentje. Of ik ga... Maakt eigenlijk niet uit. Ik trek me even terug in de tent. Of, maar om gewoon echt je eigen ruimte te creëren. Want als je dat niet doet, dan nou ja, ik zou helemaal gek worden.
Wat wil je nou niet zeggen omdat je moeder ook luistert? Want daar ben ik dan echt benieuwd naar. Ik bedoel, mama van Nadia zet gewoon even druk op de pauzeknop.
Dan dus de goede matrassen en de baby wipes.
Okay. Nee, het is daar.
Maar wel nog steeds in één tent dus.
Zeker, zeker.
De Motorpodcast.
Noem nog eens een hoogtepunt. Want jullie hebben het was het 12,5, 13.000 kilometer. Inmiddels 13 landen dus, 5 maanden. Jullie moeten de meest mooie dingen of de meest mooie plekjes hebben gezien en beleefd.
Ja, leukste zijn dan toch echt de mensen. Ja. En we hebben ondertussen ook een goede travel buddy ontmoet, Sander. Eerst in Italië, toen in Slovenië weer mee opgetrokken. In Montenegro, in Griekenland.
Die is met jullie opgereden?
Stukken, ja. Die is dus in zijn eentje onderweg naar Zuid-Afrika. En we meeten elkaar elke keer op verschillende plekken. En dat is supergezellig, ja.
En dat is wel heel bijzonder. Dat we van tevoren niet verwacht dat wij een motorrijder tegen zouden komen die dan even met ons gewoon stukken mee zou rijden. En dat dat voor ons superleuk zou zijn.
Van wie zijn plan ook open is qua tijd en budget. En ook gewoon lekker zijn dingen aan doen is.
En de mooiste tips uit te wisselen waarschijnlijk. Oh, je moet daar nog naartoe.
Zeker allemaal ervaringen en de mooiste routes en vooral de dingen die je ook niet moet doen en je mooiste valpartijen. En iemand had dus met een drone een valpartij gefilmd en dat ziet er ook weer leuk uit. Dat zie je eigenlijk bijna nooit.
Dus jullie hebben een valpartij met de drone gehad volgens mij.
Ja, ik heb een drone misschien totaal losgevlogen. Dat was wel een van de tegenvallers, dat kan ik je wel vertellen.
Een dure tegenvaller ook meteen.
Ja, dat was een hele dure tegenvaller.
Die was net ook 2 weken niet meer verzekerd.
Ja, we hadden een verzekering daarvoor voor het geval dat we ergens tegenaan zouden vliegen. Een soort van WA voor de drone. En toen nog eens zegt, ja, maar moet dat nou? En stopgezet. En die was dus letterlijk 2 weken stop. En toen vloog ik hem tegen een drone aan, of tegen een boom aan op 30 meter hoogte. En dat ding dat klettert gewoon naar beneden. Ja, en daar was niks meer aan te doen.
Maar een gemiddelde reiziger zou denken, ja, die drone valt, ik rij gewoon door. Maar de drone is voor jullie dus een verdienmiddel.
Ja, zeker.
Want jullie maken daarmee die drone video's waarmee je weer gratis in een hotel mag staan.
Ja, dus 2 weken later hadden we er weer een.
Ja, die hebben we middags besteld en hem via DHL uit Nederland laten komen. Hm. We konden niet zonder, want we hadden gewoon weer de volgende opdracht die wacht. En dan ga je dus letterlijk nee zeggen tegen inkomsten als je dat niet kan. Want die mensen verwachten een droomvideo. En in ruil daarvoor slapen wij in dat hotel en krijgen we geld en eten. En
slim. Dus eigenlijk is de tip, bedenk in Nederland waar je goed in bent. Kijk of er landen zijn waar je met een motor doorheen wilt. Waar je dat kunstje, noem ik het maar eventjes, of je kunde kunt gebruiken. Misbruiken, positief bedoeld. Zodat je daarmee verdiensten binnen kunt halen.
Ja,
zeker.
Ik heb ook wel eens een klusje gedaan op de motor met de camera. Maar dan geniet ik dus niet meer van het motorrijden. Want dan ben ik alleen maar bezig met het werk, met de klus die geklaard moet worden. Hoe ervaren jullie dat? Want je moet dus met die drone iets moois doen om weer verder te kunnen rijden. Dan ben je dus echt keihard aan het werk. Geniet je dan nog wel van de trip?
Juist wat meer, want op die plekken waar we dus dan een dronevideo maken en dus ook aan het motorrijden zijn, want die drone kan ons dus ook volgen, dan kunnen we daarna weer terugkijken. En dan heb je dus ook meteen de hele de scenery weer terug. Mm-hmm. Dat is heel tof. Dus je moet af en toe wat meer stoppen. En als je dus op de Garmin een bepaalde tijd ziet wat je over een stuk gaat rijden, moet je er wel een uurtje aan vastplakken. Maar dat is het zeker waard om daarna weer alles in het archief te kunnen zetten van, oh, daar ben ik geweest en ik heb er mooie beelden van mezelf die daar rijdt.
Dus zo bekijk je. Nou ja, goed, ik had dan geen drone bij me of wat dan ook. Ik moest gewoon echt iets filmen onderweg.
Mm-hmm.
En ik was alleen maar bezig met, staat het er wel goed op? Werkt het wel? Schud ik niet te veel?
Hoe is de bocht?
Nog maar een keer de bocht. Nee, het is toch niet helemaal goed? Even kijken op mijn monitor. Nee, kan het iets beter? Doe nog maar een keer voor de zekerheid. En ja, ik genoot dus helemaal niet meer van het rijden. Want ik was echt alleen maar bezig met het moet er goed op staan. Maar daar hebben jullie dus minder last van.
Ja, het is wel zo. Die dag dat we in Albanië zaten en we hebben er toen 11 uur over gedaan. Toen dachten we achteraf, daar maken we een mooi YouTube-filmpje van. En dan bleek dus dat we gewoon de makkelijke stukken alleen hebben gefilmd. En bij de moeilijke zijn we het wel echt vergeten. En dan kom je dan pas op, in je hoofd heb je dat gewoon de hele tijd gedaan. En dan weet je ook, op batterijen wisselen en dan weer aan. En dan weer dit filmen en dat filmen. Ja, en toch niet gedaan. Nee. Dus, ja, het is,
en dat is dan ook niet je prioriteit. Je prioriteit is dan daar het stuk overleven en zorgen dat je de uitweg vindt uit het gebergte. Ja. Dat is dan weer inderdaad achteraf juist weer jammer.
Maar dat is voor jullie een memory for life. En voor de kijker, wat een kijker niet ziet, mist die kijker ook niet.
Ja, de mooiste valpartij hadden we wel op beeld. Ja. Dat was die van Nadia.
Ja, zeg jij. Wacht maar dat jij onderuit gaat en een beeld van is.
Ja, want bij Lowlands, je hebt er nu een t-shirt van aan. Daar waren wij dus voor de start van onze roadshow. Daar zeiden ze van, ja, heb je toch gehoord, Nadia? Die stuurdubbel gevouwen. En...
Ja, zijn we 1 juni weggereden bij Lowlands.
Ja, maar hoe erg was het nou met jouw valpartij? Een mooie valpartij voor de video, maar...
Mijn stuur was verbogen aan de linkerkant. Dus die stond op een gegeven moment 90 graden. Ik kon niet meer bij mijn koppeling. En we hebben dus het stuur op dat moment terug moeten buigen. Ja, eigenlijk met...
Hoe doe je dat? Ja,
gewoon adrenaline gewoon en kracht.
Gewoon aan gaan hangen en, ja, en terugbuigen.
Ja.
Kan het ook nog breken?
Ja, nee, dat is dus dat risico wat je neemt. Maar op dat moment kan je niet heel veel anders. Want hoe die stond, ook tegen mijn tanktas aan, kon ik niet meer vooruit.
En je rijdt nu nog steeds met hetzelfde stuur?
Ja, we hebben dan nu een stuur besteld hier in Nederland. Ja. Een extra dikke, want die konden we dus in het buitenland niet vinden. Een stevig of rood stuur. En die nemen we zo meteen alweer mee. En dan gaan we in Istanbul installeren. Ja.
Okay.
Dus ik heb een tijdje met een... Het was geen 90 graden meer, maar ik denk 45 graden.
Ja, het zat niet helemaal recht.
Het zat niet helemaal recht, nee.
Nee, en je wordt gewoon creatief, hè. Dus we zeiden op dat moment van, ja, we moeten hem terugbuigen. En als die breekt, ja, we hebben bijvoorbeeld kneepmetaal bij ons. Een soort van epoxy, maar van metaal, wat ook heel hard wordt. En dan gaan we daarmee maar proberen om hem te maken, dat we in ieder geval hier weg kunnen. Want we waren echt in the middle of nowhere.
En dus steeksleutels eromheen, tijrippen, verzin maar. Ja.
Ja, je wordt dan wel creatief en je probeert maar wat. En ja, die steeksleutels kopen we dan wel weer terug of wat we nodig hebben.
Nee, dat snap ik. Maar met een stuur wat bestaat uit kneedmetaal en steeksleutels... er komt bij een noodstop of whatever, er komt zoveel kracht om een stuur te staan. Ja, ik snap dat als je moet, maar...
Ja, er was daar niemand. Dus Nadia is nog naar een dorp gelopen verderop. Om te kijken dat er niet iemand was met een pick-up of dat we iets konden regelen. En dan was gewoon niemand. Het dorp was gewoon leeg. Ja, er waren een paar geiten, maar er was echt niemand.
Ja.
Dus ja, we hebben officieel nog de ANWB en we hebben wel zo'n nood-GPS-trekker bij ons. Maar dan gaan we allebei daarvoor niet inschakelen. Ja, en we reden over rood. Dus ja, als je dan noodstop hebt en het gaat fout, dan val je wat zachter.
En wanneer pak je wel de GPS-noodtracker erbij? Wanneer is het echt nood dat je zegt van, nou, dit is niet meer met een rolletje gaffer tape op te lossen?
Ik denk dat het dan aan ons zelf zou liggen. Ja. Dus als wij iets zouden hebben... Als
Want
persoon.
Jij had met de val dus niks?
Nee.
Geen lichamelijk letsel?
Niks, nul. Beetje ego.
Dus bijvoorbeeld als er een been gebroken zou zijn of zo'n soort geval?
Ja, dat je echt niet weg kan en er is ook geen hulp. Ja, kijk, weet je, als er regelmatig verkeer langs rijdt, ja, dan stabiliseer je en dan wacht je op die pick-up en dan ga je wel achterin liggen.
Maar dat
jullie hebben
dus
wel EHBO-cursussen?
Ja.
Okay, dus jullie kunnen elkaar verbinden en...
Ja.
Okay. Maar dan druk je op die noodknop. Wat gebeurt er dan?
Ja, dat hangt er vanaf waar je bent.
Komt er wel een soort E-team met een helikopter?
In sommige gevallen wel. In sommige gevallen zal het uiteindelijk een helikopter zijn, afhankelijk van waar je bent. Maar natuurlijk wordt het goedkoopste middel wordt ingezet.
Maar er gaat ergens een belletje of zo naar een alarmcentrale.
Ja, dat gaat dan bij Geos. Dat is zo'n alarmcentrale van een bedrijf. En daar betaalt ook abonnementskosten voor. En voor misbruik betaal je ook. En die krijgen dan je live locatie via satelliet. En dan schakelen die hulp in wat ze kunnen bieden. En als ze je bijvoorbeeld niet kunnen vinden, dan komt er ook search and rescue. Daar ben je ook allemaal voor verzekerd, zeg maar. Dus ja, als het dan helemaal fout is en ze kunnen niet vinden, dan komt er echt een zoekploeg. En dan gaat het steeds verder. Want ze gaan ervan uit, als het signaal wordt uitgezonden, dan is het ook nodig.
Echt iets aan de hand.
Het is een grote SOS-knop die je moet indrukken. Okay, dus.
Dus daarvoor gebruiken we hem ook echt. Dus zolang we het zelf kunnen oplossen, gaan we dat ding niet indrukken.
Liever in een tent met min 10 of plus 30? Het was meteen plus 30.
Ja, want onze uitrusting die we dus nu hebben is ook niet voor de min 10 geschikt. Jammer genoeg.
Ja.
Maar anders had het ook letterlijk niet gepast. Dan hadden we dikkere tenten moeten, dikkere matrassen, slaapzakken. En ja, met plus 30 dan kan je nog in de voortent gaan liggen of alle ritsen openzetten.
Want jullie planning is om nu richting Afrika te gaan, hè? Dat bleek ook uit jullie versnellingen.
Ja.
En daar is het dan zometeen warm.
Nou ja, in ieder geval overdag. Kijk, we gaan een beetje mee met de seizoenen, was een beetje de bedoeling. Dus we gaan dan nu naar beneden naar Afrika. En daar rond Evenaar is het dan zometeen zomer als het bij ons winter is. Dus daar is het in ieder geval omgedraaid. Dus daar zal het dan inderdaad echt heel warm zijn. Maar goed, als je daar in de woestijn slaapt, is het 's nachts ook gewoon heel koud. Dus we zullen de spullen die we hebben, zullen we echt wel nodig hebben. En we kunnen het redden tot een, nou ja, iets -5. Zoiets zullen we het kunnen redden. Op comfortabel niveau, zeg maar. Ja, en daaronder zie je op een gegeven moment nog wat je kan overleven. Maar dat wil je eigenlijk dan gewoon niet.
Een beetje dichter bij elkaar liggen.
Ja, nou, dat hebben we nu al een aantal keer moeten doen. Dat gewoon
slaapt
te koud
was. Aan elkaar, ja.
De Motorpodcast.
Wanneer is deze trip geslaagd?
Ik zou bijna zeggen, dat is die al. Als in, we zijn zo aan het genieten. En we hebben het zo naar ons zin. Nee. Dat we dus nu al hebben van, oh...
Maar op jullie site staat bijvoorbeeld... 1800 families moeten er geholpen worden in 40 landen. Nou ja, daar ben je wel even bezig.
Want jullie hebben alleen Europa gezien. En precies waar Azië begint, Istanbul. Ja. Daar zijn jullie gestopt.
Ja, dat klopt.
De wereld is nog een stuk groter. Mm.
Dus je bent wel even bezig. Dus daarom mijn vraag, wanneer is het geslaagd? Is het dan echt als je alle continenten gehad hebt? Of denk je op een gegeven moment gewoon... Nou jongens, we hebben dit nou 2-3 jaar gedaan. We keren om, we gaan terug.
Ik denk dat het voor mij geslaagd zou zijn als wij... Nou ja, stoppen wanneer wij willen stoppen. Dus dat het niet is omdat we geen geld meer hebben... of omdat we iets niet voor elkaar kregen of het werd te moeilijk. Maar dat wij op een gegeven moment hebben gezegd... Goh, we hebben genoeg gezien, we hebben nu een mooi plekje gevonden... we gaan daar settelen. Ik denk dat het dan voor mij geslaagd zou zijn. Want dat is nog wel voor ons denk ik het grootste risico... wat aan deze reis hangt. Het is niet zozeer dat we ons kan ook wat overkomen. Dat kan altijd, maar je doet het gewoon voorzichtig en je bent voorbereid. Maar dat we hem gewoon op een gegeven moment niet meer voort kunnen zetten... omdat we gewoon niet meer kunnen tanken. Omdat hij pas gewoon nee zegt. En dat lijkt me wel het ergste wat er kan gebeuren. Dat wij niet besluiten, we stoppen, maar dat die pas dat besluit.
Maar je hebt geen afvinklijstje met... ik wil bijvoorbeeld elk continent gezien hebben. Of ik wil minimaal nog naar Zuid-Amerika. Of nog 10 hoofdsteden of zo. Zo'n lijstje zou ik maken, denk ik.
We hebben zeker nog wel een to-do-list, een bucketlist. Maar daar staan eigenlijk de landen waar we nu langs zijn gegaan... staan er ook weer op. Want ja, je hebt niet alles gezien. Dus op die manier... blijven er mooie plekken komen.
Maar wat is de nummer 1 op de bucketlist?
Ja, voor mij nu Kenia.
Ja, Kenia.
Oh, okay.
Ja, ik ben in 2012 een tijd in Kenia geweest. Ja. En dat beviel heel goed. Maar ja, toen had ik geen motor. En toen had ik ook geen auto. En dan, ik heb wel heel veel van het land gezien. Maar om dat nu vanaf de motor te zien, dat zou wel heel bijzonder zijn. Dus dat zou ik wel heel graag willen. Omdat land wat ik eindelijk wel wil zeggen dat ik dat echt wel ken. Mm-hmm. Om dat dan opnieuw te ontdekken. Dat lijkt me wel heel bijzonder. Ja, en ik heb dan ook wel eens dat ik wel eens jaloers word van Jessica en Maarten van Winding Wheels. Die hebben ook al wat mooie beelden gedeeld. Zo.
Ja, absoluut.
En die hebben dan dat ze echt door nationale parken met de motor zijn gereden. Ja, dat lijkt me wel een fenomenale ervaring. Dus dat zou ik op zijn minst nog mee willen maken. Dat
kopiëren wel... jullie reizigers onderling, hè? Jessica en Maarten, we hadden Job. We hebben, hoe heet het, die jongen die door heel Zuid-Amerika heeft gezien. We hebben natuurlijk Itchy Boots. Kopiëren jullie dingen van andere motorwereldreizigers?
Plekjes waar ze zijn geweest, specifieke hotspots. En op Google heb je ook een vlaggetje die je dan ergens kan plaatsen van zo'n opgeslagen plek. Nou ja, dat wordt allemaal uitgewisseld onderling. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk dan plaatjes voorbij komen. Dus dan bijvoorbeeld de parken waar Jessica en Maarten doorheen zijn gegaan. Ja, die staan dan komen bij ons ook op de lijst erbij. Ja.
Net is vooral ook veel kennis en ervaring die je dan uitwisselt. Van, oh ja, ik heb toen dat op die manier opgelost. Oh ja, dat is wel superhandig. Of dat iemand anders die had weer die kneepmetaal bij zich. En die zei, ja, dat heb ik daar en daar voor een keer moeten gebruiken. Oh, nou, dan nemen wij dat ook mee. Dat is superhandig. Dus zo ga je weer steeds, je leert heel veel van elkaar. En dat wissel je vooral heel veel uit.
Maar over 5 jaar, waar zijn jullie dan?
Ik hoop dat we dan nog wel rondrijden. Waarschijnlijk dan vanuit een plekje dat we wel ergens zijn neergestreken. Dat we denken van, oh, dat is een mooi
basecamp.
Ja, en vanaf daar dus dan de tochten gaan doen.
En zou dat basecamp ook weer gewoon in Nederland kunnen zijn? Of zeg je, wij zijn er klaar met dit land. Wij gaan ons ergens anders settelen.
Ik hoop een plekje met een iets lekkerder klimaat.
Dus ergens rond de Evenaar.
Ja, zo ziet het er nu naar uit. Maar we zijn ook al langs plekken gekomen in Kroatië en Montenegro. Waar we zeiden, nou, hier zouden we ook best wel een huisje kunnen kopen, hoor. Dus het is niet dat we nu per se zeggen, we gaan nu daar naartoe. Maar we hebben nu al zoveel mooie plekken zien van zeggen van, nou, in ieder geval wordt Nederland het niet meer. En we gaan eigenlijk wel zien waar we dus nu verder uit gaan komen.
Ja, echt een soort nomade bestaan. toch?
Ja.
Ja. Hey, maar nu zijn jullie even een paar dagen terug bij vrienden en familie. Wat vinden die er dan van? Want daar zal je ongetwijfeld ook tegen gezegd hebben van nou, Nederland wordt het niet meer.
Ja, dat wisselt een beetje. We hebben heel veel mensen die vinden het heel leuk, heel enthousiast. En ook heel veel mensen die kijken naar een beetje zoals jullie met van ja, we zouden het leuk vinden als het lukt, maar we weten niet of dat het gaat lukken.
Dan de vragen blijven komen van oh, wanneer komen jullie terug? Of de vraag over het geld komt er vaak. Dat is iets schijnbaar is heel Nederlands, want dat hebben we nog nergens anders horen gekregen. Mm-hmm. Dus de meeste leuk, maar wel met een ondertoon vaak.
Ja. Ja, en ook soms zelfs de vraag van dat we ook kregen. Het eigenlijk dezelfde vraag die we kregen in aanleiding van de vorige motorpodcast die we met jullie hadden opgenomen, was de vraag van wil je dan eigenlijk niet gewoon op een lange vakantie en dan het liefst nog betaald krijgen? En dan begint het een beetje te kriebelen van goh, heb ik dan niet goed over kunnen brengen van dat we graag meer willen doen dan dat? Dat we projecten willen helpen, dat we impact willen maken. Dus dit is constant de zoektocht naar ook elkaar weer vinden. Want wij veranderen, onze vrienden veranderen. En het contact is meer online, minder fysiek. En dat is wel een zoektocht samen.
Je zegt ik wil reizen met impact. Maar dit is volgens mij vooral ook heel veel persoonlijke impact.
Ja, wat dat betreft hebben we denk ik heel veel geluk. Dat we allebei ouders hebben die gewoon enorm supportive zijn. En ons enorm hierin willen helpen. Maar we hebben ook zeker wel heel veel vragen gekregen. Hoor, van is het wel even de slimste keuze? We hadden allebei gewoon een baan. We hadden gewoon een heel mooi huisje. We hadden huisdieren van ja, had je dat toch niet even anders moeten doen? Moet je dit wel gaan doen toen we alles nog hadden? Die vraag hebben we ook zeker gehad. En dat heeft er voor ons alleen maar voor gezorgd dat we er nog eens goed over na zijn gaan denken. En dat we toen zeiden van ja, we denken dat we daar zo gelukkig van worden. En nu kunnen we dat dan bevestigen. Van we voelen ons hier echt heel gelukkig blij. En we zijn heel blij met deze ontwikkeling. Dus wij, ja, we willen nu eigenlijk niet meer anders dan dit.
Nee, maar kijk eens wat voor herinneringen jullie hebben gemaakt. Een bak foto's, memories, dingen die in jullie geheugen gegrift staan, die anderen nooit hebben meegemaakt. Alleen dat al. En we horen het ook steeds vaker, hè, dat mensen zeggen van ja, als je iets wilt doen, doe het nu. Want wie weet kun je het over 5 jaar niet meer doen. Of,
dat vooral. Dat is ook een klein beetje ook bedoelde met van oh, wanneer is je reis geslaagd? Nou ja, het is nu al geslaagd, want we zijn al gegaan.
Ja.
Van we hebben de stap gezet en toen was het eigenlijk al geslaagd voor mij. Omdat dat de grootste stap was die we moesten nemen.
De Motorpodcast.
De post, want we hebben veel van jullie berichten binnengekregen via info@demotorpodcast.nl. Een kleine selectie.
De Motorpodcast.
Een mailtje van Jorrit. Hij schrijft, ik rij zelf net een paar jaar op een Yamaha FJR 1300... en wil me dit najaar gaan oriënteren op een nieuwe voor het seizoen 2023. Ik vind het leuk om de verhalen over de verschillende merken in jullie podcast te horen. De bereider is uiteindelijk de beste ambassadeur. Nou, dat blijkt ook uit de Tenere en de Himalayan van Mitchell en Nadia. Leuke input voor dealerbezoekjes de komende maanden, zegt Jorrit. Ga zo door. Marcella schrijft, leuk om jullie podcast ontdekt te hebben. Ik ben nu lukraak onderwerpen uit jullie archief aan het terugluisteren. Zeker in de koudere maanden van het jaar een ideale manier om de motorpassie levend te houden als ik minder vaak op mijn Suzuki V-stroom 650 zit. Goed, Michelle uit Dordrecht. En een nieuwe vriend van de show via demotorpodcast.nl kun je dat worden. Koen76, dank voor je support. En Koen vraagt zich meteen af, kun je die bonusafleveringen van jullie, van vriend van de show, ook via Podimo of via Spotify terugluisteren? Nou Koen, dat kan. Daar zijn wel wat handelingen voor nodig, maar die hebben we net op onze website gezet. Dus ga even naar demotorpodcast.nl. Klik op hoe luisteren en daar vind je precies hoe jij als vriend van de show via Spotify het bonusmateriaal kunt beluisteren.
De Motorpodcast.
Jullie zeiden het al, die motoren staan nu, terwijl jullie hier in Nederland zijn weer tijdelijk, in een hotel in Istanbul. Jullie gaan over 2 weken terug. En dan?
Staan ze er dan nog wel? Denk ik dan meteen als ras realist. Ik ben geen pessimist, maar realist. Staan ze er dan nog?
Ja, dat vertrouwen dat krijg je op een gegeven moment wel. Van de week hebben we ook een horror Airbnb gehad, zoals je ook al eens in de films hebt gezien. We hadden in Istanbul een Airbnb geboekt en we komen daaraan nadat we 6,5 uur hadden gereden, langer dan de planning. En ja, een mooie route gehad hoor. En dan kom je eraan in het donker en dan is het 8 uur 's avonds en we hadden expliciet gecheckt, meerdere keren dat er parking was. We hadden foto's gekregen. Bleek dat we foto's hadden gekregen van gewoon een andere locatie. Waar gewoon foto's gestuurd die niet van die locatie van die man waren. Toen had hij nog foto's op een gegeven moment van ja, dit heb ik ook gestuurd. Het is dan de hal, daar kunnen ze ook binnen. Ja, het bleek gewoon halver dat we helemaal niet eens door de deur heen konden. Dus toen moest uiteindelijk de motoren op de straat laten staan. Ja, dan kom je binnen en blijkt het echt een bouwval te zijn... waar de muizen gewoon over je bed lopen. En dan alsnog, ja, hebben we toen maar besloten dat het 's avonds laat was. We hadden honger, we wilden gewoon heel graag Istanbul in... om ze daar te laten staan. En dan trek je ze helemaal leeg, alles gaat eraf. En dan staan ze er 's nachts, dan hoop jij dat de volgende ochtend... je spiegels er nog op zitten en je motoren er nog staan.
En?
Het was zo. Okay. Ze stonden er nog. Dus ja, dan op een gegeven moment ga je naar een hotel toe... en die hebben dan een ondergrondse parkeergarage... en hangen dan camera's en nou ja, dan heb je ineens heel veel vertrouwen erin.
Daar
dan
staan ze
dan,
nu.
Ja.
Groot ketting slot eromheen. Precies. Aan elkaar.
Dat en ze zijn verzekerd. Van. Dus ja. Nou ja.
Zegt ook niet alles, hè? Nou goed.
En dan Istanbul uit en dan? Want heb je al iets van een tocht voorbereid? De eerste 1000 kilometer bijvoorbeeld? Of is het echt gewoon gaan?
Nee, dat hangt dus ook een beetje af van die Carnet. De Carnet de Passage.
Ja.
Want dat is dan even plan A om naar Zuid-Afrika te gaan... waar we dus die direct voor nodig hebben om Iran in te kunnen. En mocht dat niet lukken, dan gaan we naar Azië.
Ja, dus het plan is eigenlijk helemaal open. En dat zorgt er ook voor dat we nu een beetje voor een dilemma staan. Want we hebben nog een hele mooie motor hier in Nederland. BMW R80 uit 79. En ja, dat is, wat is die? 4.500 euro waard, 5.000 euro, iets in die range. Dus van dat geld komen we heel eind voor die Carnet. Maar ja, we willen hem eindelijk wel houden.
Never sell, just add.
Mm-hmm. Dus ja. dat wordt even een klusje doen hier nog.
Ja, nou, dus we zijn nu even enorm aan het afwegen van ja, wat willen we nu? Want we hebben niet voor niks opgesluit. Het enige wat we nog hebben, we hebben verder helemaal niks. Alleen
wat je
motor
ook
nog
kunt doen, is hem verkopen, die motor. En over een jaar of drie weer bij de motorpodcast terugkomen. En vragen van, we zijn weer op zoek naar die motor. Ja. Nou, we hebben zo laatst recent de motor van Ron Batist teruggevonden.
Ja.
Die heeft dat ook ooit moeten doen. 1 motor verkocht. En die zei jaren later, ik zou hem zo graag weer zien. En wij vonden hem terug voor hem.
Dat is wel heel bijzonder.
Kan ook nog.
Ja.
Er zijn mogelijkheden.
Ja. Ja, en als het ons dan lukt voor die Carnet, ja, dan is het van Turkije naar Iran toe. En dan via Iran... dan ben ik topografisch niet onderlegd. Maar dan kom je uiteindelijk in Saudi-Arabië terecht. En dan vanaf Saudi-Arabië kan je dan met de boot naar Afrika. En dan vanaf dan kan je zo helemaal naar beneden naar Zuid-Afrika. En dan zijn we tussen een jaar verder. En als het die Carnet nou niet lukt, maar wij willen wel Turkije uit. Maar Turkije is ook al bizar groot. Dat kunnen wij ons hier ongeveer niet voorstellen. Maar dat is echt al groot en mooi. Ze kunnen ons ook al maanden vermaken hoor. Maar ja, het wordt daar ook wel een stuk kouder. Ja, dan gaan we richting China. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, want dat is gewoon veel te koud voor de spullen die we hebben.
Ja.
Maar ja, het, soms kan het niet anders.
We zijn er bijna doorheen, maar we hebben nog één belangrijk onderdeel. En dat komt misschien goed uit om het daar nog eens even over te hebben.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Ja, 100.000 euro, jongens.
Een ton. Daar kan je nog even voort.
Wat zou u daarmee doen?
Dan komen dus inderdaad wel de extra motoren erbij. Dus dan houden we 100% zeker de R80. Dan zou ik er een racer naast willen. Vooral een ook
racer?
Ja, voor in Nederland. Voor als ze dan hier op bezoek zijn.
Oh, wacht even. Jij ging toch niet meer terug naar dit land?
Nee, als ze hier op bezoek zijn. Als ze hier op vakantie zijn.
Zet je hem hier in een schuurtje bij je moeder of zo?
Ja, ik heb 100.000 euro dan.
Ah, okay.
Specifieke racer op het oog?
Nee, dat nog niet. Dus okay. Als iemand suggesties heeft voor mij... dan
een racer, ja. Dus stel, je bent 20.000 euro verder.
Ja, heb je er nog 80.
Ja, en dan nog een dirtbike. Een leuke lichte.
Ja, echt iets heel lichts. Want nu rijden we allebei met motoren van meer dan 180 kilo. En er zit bagage op en we hebben nogal wat bagage bij ons realiseren. Iets van 130 liter op allebei de motoren. Dat is echt heel veel.
Mm-hmm.
Maar ja, dat weegt ook gewoon door. Dus ook als wij over rood rijden... Ja, het rijdt gewoon alsof je met een tank er doorheen rijdt... in plaats van... Ja, met iets heel lichts. Dus dat zou ook wel heel leuk zijn om zoiets erbij te hebben. En natuurlijk voorlopig gewoon het reizen zonder zorg. Ja, dat lijkt me nu wel heerlijk.
Ja, want ze houdt nog 50.000 euro over voor jou.
Ja, voor ons dan waarschijnlijk ben ik bang. Nou ja, daar kunnen we samen dan wel heel lang van reizen hoor. Dan zijn we toch een paar jaar verder met die 50.000 euro. Het is ook zo van... Ja, hier in Nederland is alles vrij duur. Maar we hebben nu in Turkije getankt voor 1,20 euro. Koffie kost daar misschien 80 cent. Je eet daar voor een euro of twee. Dus als je zo een beetje doorgaat... en je gaat niet in de meest luxe hotels zitten... of je doet met je geld gewoon rustig... Ja, dan kunnen we gewoon jaren vooruit buiten Nederland. Dus dan denk ik dat we met die 50.000 euro die dan nog over is... een heel eind kunnen komen om nog een paar jaar te reizen.
Hartstikke goed. Nou, wij gaan jullie in ieder geval volgen via jullie website. Jullie moeten vast nog een keer, het liefst dan pas over 5 jaar... als jullie de rest van de wereld hebben gezien. Met nog meer mooie reisverhalen. Want we hopen, positief bedoeld, dat jullie flink lang onderweg zijn de komende periode. Nu eerst een paar dagen lekker naar vrienden en familie. En dan snel weer terug naar die garage in Istanbul. En dan hopelijk weer veel mooie nieuwe reisverhalen maken, toch?
Zeker.
Mitchell en Nadia, heel veel succes bij de rest van jullie reis. En bedankt voor de komst naar de studio van de Motorpodcast. Die trouwens wordt opgenomen in het Kroondomein in Hilversum. Vind je deze podcast nou leuk? Deel hem vooral met andere motorrijders. Of word vriend van de show van de Motorpodcast. Dan krijg je nog meer bonusmateriaal. En dat kan via onze website demotorpodcast.nl. En abonneer je ook, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.